We lezen uit Marcus 9, de versen 2 tot en met 13. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee, een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele volwassene op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door de schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou opstaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. Ze vroegen hem: waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde: Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles. Maar over de mensenzoon staat toch geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden. Ik zeg jullie, Elia is al gekomen en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat.
Wij gaan naar Marcus 9. Gaan we samen doorlopen. En in aansluiting luisteren we naar muziek. Misschien goed om voor de mensen thuis te weten. Tijdens die muziek ziet u ons collectedoel verschijnen met een QR-code. Nee, dat gebeurt ook niet.
Nee, helaas.
Oh, ook helaas.
Geen videobeeld meer.
Er is ook geen videobeeld meer. We zijn overbelast. Nou goed, dan is maar te hopen dat mensen... Goed, nou, dan valt de collecte me helemaal weg. Daar kan ik ook weinig aan doen. Dat komt dan een andere keer wel. In ieder geval, na die muziek... zingen we samen uit de Evangelische Liedbundel, lied 213. Maar ik hoef dus ook geen rekening meer te houden met een camera, begrijp ik dat, Ronald? Nou, dan kan ik mijn stopdas afdoen. Nee, goed, maar de mensen... Ik krijg ook via de app door dat diverse mensen al zijn overgeschakeld op het luisteren. Dus het luisteren is er wel degelijk. Dan hou ik daar maar rekening mee. Lieve mensen, misschien zou je je Bijbel erbij willen houden, want die hebben we wel nodig. Het aparte is, wij zitten in een crisis die ik in ieder geval nog nooit heb meegemaakt. Soms wat rare ervaringen, dat je online pastorale gesprekken hebt bijvoorbeeld. Had ik ook nog nooit meegemaakt. Of dat je door de stad fietst op zoek naar een wc-rol. Ook nog nooit meegemaakt. En dat dan de stad leeg is. Dat had ik ook nog nooit meegemaakt. Dus dat zijn wel bijzondere dingen. Maar ook een gesprek met iemand die in het bestuur van een ziekenhuis zit. Of die op een intensive care werkt. Ook iemand gesproken. Gruwelijke dingen die je dan daar weer hoort. Van hoe ze echt alles op alles moeten zetten. Om deze crisis de baas te kunnen. En mensen te kunnen helpen. Dus een bizarre situatie. Een ex of een veteraan die in Afghanistan had gezeten. Die zei mij: van ik zit liever in Afghanistan dan nu in Amsterdam. Toen vroeg ik hem waarom dan. Hij zei: nou, in Afghanistan weet je elk muurtje van waarachter de Taliban op je kan schieten. Maar hier weet je echt niet waar het beestje vandaan komt. Dus nou, hij vond dit veel spannender dan de oorlog in Afghanistan. Maar goed, dat is tot later. Weet je, in een crisis zeggen de geleerden, heb je mensen hebben dan de keuze uit 3 dingen. Fight, freeze of flee. Ja? Vechten, Bevriezen of vluchten? Eén van drieën. Nou, dan kun je natuurlijk meteen de hele WHO en zo erbij halen. Zijn we nou met z'n allen aan het bevriezen? Een lockdown? Of zijn we nou met z'n allen aan het vluchten? Van we gaan op de postbank met z'n allen lopen, want daar is het virus niet. Noem maar wat. Of zijn we nou aan het vechten? Van we gaan gedoseerd toch nog maar even wc-rollen kopen en voor de rest blijven we binnen. Weet je wel, dus dat zijn allemaal... Maar in een crisis brengt dat bij ons naar boven. We gaan of vechten, of vluchten, of we bevriezen. En dat zie je nu ook. En ik denk ook dat heel veel mensen dat bij zichzelf herkennen. Datzelfde gebeurt in Markus 9. Nou, is het niet zo dat ik die tekst heb gekozen vanwege het COVID-19 drama. Die tekst die stond al lang en ik had de preek al lang moeten houden, maar toen was ik zelf ziek. Geen COVID-19, maar gewoon een buikgriep. Maar waar begon Marlix net met lezen? In vers 2, 6 dagen later. Nou, 6 dagen later... Dat wil zeggen, dat is 6 dagen nadat Jezus met zijn discipelen in Caesarea Philippi was geweest. En aan een vakantieoord in het noorden van Israël, bij de Hermonberg. En dat hij aan zijn discipelen had gevraagd, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dus Jezus die had op een bepaald moment het nodig, na heel veel tochten en heel veel machten en krachten en ontmoetingen en gesprekken, had hij het nodig om te weten, nou, misschien niet wie ben ik nou? Maar hoe kijken de mensen tegen me aan? Wie zien ze eigenlijk? Een soort identiteitsvraag aan de hand van wat hij tot op dat moment had gedaan. 6 dagen later, want Petrus had toen gezegd, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En toen had Jezus gezegd, Petrus, dat heb je niet van jezelf. Die belijdenis heeft God jou gegeven en die belijdenis, daar ga ik mijn kerk op bouwen. Nou, geweldig. 6 dagen later. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Johannes, Jacobus met zich mee een hoge berg op waar ze helemaal alleen waren. We weten niet zeker welke berg het is, maar omdat hij in de buurt van de Hermon was, overigens ook een beetje het enige hoopje steen wat ook fatsoenlijk berg kan worden genoemd in die streken, 2800 meter, dus dat is wel een berg. Gaan we ervan uit dat hij boven in de sneeuw zat met zijn discipelen, want op de Hermon ligt heel vaak sneeuw, dus misschien nu ook wel. Maar dan gebeurt er iets heel aparts. Ze zijn dus met z'n vieren op die Hermon. En dan gebeurt er iets heel aparts. Zijn hele gedaante verandert in licht. Een licht, daar wordt van gezegd, zoals het hier op aarde niet te maken is. De kleding die is op aarde niet te maken in zulk lichtende kleur. Nou, we weten niet precies wat dat is. Het kan zijn dat Jezus zijn ware aard liet zien. Dus dat opeens door zijn menselijke gedaante heen het goddelijk licht op ons afkwam. Dat kan. Dan verandert Jezus op zich niet, alleen verdwijnt er iets van de menselijke werkelijkheid. Ik zelf hecht aan die verklaring. Er zijn er ook andere, dat zeg ik er meteen bij. Maar ik hecht daaraan omdat zo meteen de menselijke gedaante weer helemaal terugkomt. Dus vandaar ik zeg van, er is iets aan de hand met die gedaante. Dus Jezus die verandert voor hun ogen. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Dus echt een enorme verschijning van goddelijke werkelijkheid. Wat je ook wel hoort van mensen die zeg maar het licht na het sterven hebben gezien en weer terugkwamen in deze werkelijkheid. Een licht dat ontzettend trekt en warm is en je welkom heet en dergelijke. Nou, Jezus verandert. Toen verscheen Elia aan hen samen met Mozes en ze spraken met Jezus. Het aparte is, hoe weten we dat het Mozes en Elia zijn? We weten ook niet waar ze over spraken. Althans, dat zegt Marcus niet. In andere gegevens kun je het weer wel vinden. Maar hoe weten de discipelen dat dit Mozes en Elia zijn? Want Petrus, die zegt dat zometeen wel. Maar dat is niet zozeer de vraag. De vraag is meer van, zie je wat hier gebeurt? De complete geschiedenis van God is hier bij Jezus. Mozes en Elia, dat wil zeggen de wet en de profeten. Dus met andere woorden, hier daarboven op die Hermon, het voorportaal van de hemel, want dat zijn bergen heel vaak, de Sinaï en de Horeb, dat zijn allemaal van die voorportalen, van die vestibules van de hemel. Maar in die vestibule van de hemel komt de complete geschiedenis van God op aarde komt bij elkaar. De wet, de profeten en de volbrenging. De voleinding, Jezus Christus. En die staan in communicatie met elkaar. Wij staan daar een beetje op een afstand van. Misschien 1,5 meter. Dan moet je verder gaan naar mijn arm. Maar wij staan een beetje op een afstand. En de vraag eerst aan ons is, hoe zouden wij reageren? Wij weten natuurlijk wat Petrus zometeen gaat doen, dus misschien zijn onze reacties wat gekleurd. Maar als je de goddelijke werkelijkheid tegenkomt in dit aardse bestaan. Het kan zijn dat je, misschien luistert er wel iemand ergens op een IC die geraakt is door COVID-19. Of iemand die op een andere manier bezig is met het einde van het aardse bestaan. En je ziet als het ware door de waas van je sterven heen, zie je al de eeuwigheid op je afkomen. Dus je bent daar waar God je hele leven naartoe heeft gewerkt. Hoe reageer je erop? Zie je het licht van Gods werkelijkheid, van zijn liefde, van zijn kracht, van zijn bemoediging, van wees niet bang. Je hoeft niet bang te zijn, ook al gaat de storm tekeer, ook in je hart. Hoe zouden wij reageren? Gaan wij vluchten? We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat we die werkelijkheid van God ingaan. We moeten alles op alles zetten om dit aardse bestaan te redden. Vechten? Of ga je vluchten? Ik wil er niks mee te maken hebben. Ik ken ook mensen die oog in oog met het einde van het aardse bestaan helemaal niets meer doen. Praten nergens meer over, willen niemand meer zien, draaien als koning Hiskia hun gezicht naar de muur. En sluiten zich helemaal af. Ze vluchten voor de werkelijkheid, de realiteit die over hen komt. Of ze bevriezen. Ze doen helemaal niks meer. Ze leven gewoon door alsof er niks aan de hand is. Zijn niet bezig met vechten, zijn niet bezig met vluchten. Praten ook nergens over, maar schenken gewoon koffie en praten over het weer. Bevriezen helemaal in de werkelijkheid die ze kennen. Zo kunnen wij tegenover de openbaring van God in Christus Jezus staan. Vechten, vluchten of bevriezen. Maar alles wat God ooit gezegd heeft, gebeurt daar voor onze ogen. En dat communiceert met elkaar. Als een werkelijkheid die eigenlijk een beetje buiten onze werkelijkheid staat. En Petrus, dan staat er, lees maar mee, Petrus nam het woord. Ik vind het ook een hele leuke vertaling. Geef hier dat woord. Nu wil ik wat zeggen. Oké, Petrus nam het woord. En zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Dan denk je bij jezelf, wat haalt hij nou in zijn hoofd? Is Guppy de berg opgeklommen met 3 tenten op zijn rug? Waar haalt hij die opeens vandaan? Nou weet ik, het kan koud zijn bovenop bovenop de berg. Maar waar haalt hij opeens 3 tenten vandaan? En hij neemt het woord. En wie haalt het nou in zijn hoofd om tegen Jezus, Mozes en Elia te zeggen, het is goed dat wij hier zijn. Dan heb ik meteen de vraag om terug te stellen van, hoezo goed? Wat bedoel je nou? Zelfs Jezus die zegt dat op een gegeven ogenblik, als hij wordt aangesproken met goede meester. Dan zegt hij, hoezo goed? Er is maar 1 goed, dat is alleen God. Dus hoe bepaal jij nou dat het goed is dat wij hier zijn? Hoe bepaal jij nou de waarde van deze werkelijkheid? Hoe bepaal jij nou of het goed of kwaad is dat er een virus is? Hoe bepaal jij nou dat het goed of kwaad is als jij thuis blijft zitten? Dat het goed of kwaad is als je enzovoort? Hoe bepaal je dat? Kijk nou, ik word tegengesproken door de techniek daar. Kan het geluid misschien uit daar? Oké, dankjewel. Anders gaan we rondzingen, dat moet ik niet doen. Hoe bepaal je dat? Maar ja, dan zegt hij dus ook, het is goed dat wij hier zijn, laten we tenten bouwen. Maar dan zegt hij wist niet goed wat hij moest zeggen. Ken je dat? Ja, knikken zie je. Dat je een werkelijkheid ziet en dat je echt niet weet wat je nou moet zeggen. Nou, dat gebeurt ons in de social media de afgelopen week regelmatig. Als je de stroom op YouTube al die kanalen, WhatsApp en Facebook en allemaal volgt. Jongens, mensen, lief, de meeste mensen weten helemaal niet meer wat ze moeten zeggen. De meest groteske onzin komt langs. Echt, idioot. Ja, hoe komt dat? Omdat we geconfronteerd worden met iets waar we voor- en achterkant niet van zien. We worden geconfronteerd met iets wat we niet kunnen pakken. En dan is het Bij COVID-19 is het nog een dodelijk virus. Maar ik denk dat hetzelfde gebeurt als wij in aanraking komen met een goddelijke werkelijkheid die eigenlijk niet die van ons is. Want wat we zien kan op de aarde niet worden gemaakt, zei Marcus net. Ik denk dat we dan hetzelfde doen. Ik denk dat we ook de meest groteske onzin over allerlei social media gaan rondstrooien over wat we nou hebben gezien. Het is goed dat wij hier zijn, laten we tenten bouwen. Petrus wist niet wat hij zeggen moest. Waarom niet? En dan moet je even opletten, want er staat iets heel apart. Wrijf het Petrus niet in, want er staat, want ze waren door schrik overweldigd. Ze. Dus niet alleen Petrus. Petrus gaat over tot de aanval. Maar die andere twee, Jacobus en Johannes, staat er eentje helemaal bevroren bij en is er eentje achter de eerstvolgende boom gevlucht? Dat weet je niet. Er staat in ieder geval wel dat ze, alle drie, door angst werden overweldigd. En als je door angst wordt overweldigd, weet je opeens niet meer wat je doen moet. Je kunt natuurlijk bij jezelf denken van, maar moet je nou bang zijn als je Mozes, Elia en de Messias ziet? Sommigen van ons zullen zeggen, nee, natuurlijk niet. Die kennen Jezus al, ik weet niet hoe lang. Die kennen de liefde van God. We hebben gelezen uit 1 Johannes 4. Tuurlijk zeggen ze, hoef je niet bang te zijn. En toch, oog in oog met de goddelijke werkelijkheid, oog in oog misschien met het einde van je aardse bestaan. Ik weet niet of ik niet bang zou zijn. Ik weet niet of niet mijn hele leven aan mij zou passeren met de vraag, heeft het zin gehad? En wie ben je? Word je niet ter verantwoording geroepen? En al dat soort dingen. Ik ben nooit op dit punt geweest. Ja, toen ik nu door Almere fietste met mijn wc-rol achterop op de fiets, dacht ik wel bij mezelf, stel je voor dat er nou zo'n virusje dwars in mijn longen komt, wat dan? Maar was ik daar bang voor? Nee joh, kom op. Laten we niet al te dramatisch doen. Maar ze waren bang en dus wisten ze niet wat ze moesten zeggen. Maar het aparte is dat God als het ware zich niets aantrekt van wat Petrus zegt. Want hij zegt dan van laten we dan tenten bouwen. En dan klinkt opeens de stem van God. Jezus heeft nog niks gezegd, Mozes nog niet, Elia niet. Maar dan klinkt de stem van God. Toen viel de schaduw van een wolk over hen. En uit de wolk klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Met andere woorden, hij gaat niet in op de angst van Petrus. Op de aanval van Petrus. Hij gaat niet in op het vluchten van Jacobus. Hij gaat niet in op het bevriezen van Johannes. Doet hij allemaal niet. Maar het lijkt net alsof er een werkelijkheid naast onze werkelijkheid komt te hangen. Alsof die twee elkaar niet raken. Alsof God als het ware niet, ja, mag ik het nou zo zeggen, niet geïnteresseerd is in onze angst. Het enige wat hij zegt is, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En dan is het opeens ook allemaal weer gewoon. Dan is hè, dat licht is weg en Mozes en Elia zijn weg enzovoort. Wat gebeurt hier nou? Nou, wat hier gebeurd is, en ik kijk maar weer even die kant op, alsof daar dat tafereel zich afspeelde. God plant, als het ware, Jezus opnieuw in onze werkelijkheid. Kun je die volgen? Dus het goddelijke, het zichtbare licht, Mozes en Elia, al die prachtige fenomenen, zijn opeens verdwenen. En God heeft door zijn eigen getuigenis Jezus nog een keer in onze werkelijkheid geplant. Welke werkelijkheid? Nou, die van Petertje met zijn wc-rol op de fiets door Almere. Die van al die mensen die zichzelf verdringen in de supermarkt. De werkelijkheid van stilliggende bedrijven. De werkelijkheid van aankomende economische crisis. De werkelijkheid van nog zoveel honderden doden die zullen vallen. Voordat er überhaupt iets van immuniteit is gegroeid. De werkelijkheid van vliegtuigen die aan de grond staan. De werkelijkheid van vakanties die je niet meer kunt boeken. De werkelijkheid van kinderen die je een bloed onder de nagels vandaan halen omdat ze ook zo nodig thuis moeten zijn. En dan ook nog eens een keer een baas die vindt dat je online moet werken. Of dat je thuis moet werken. Maar je kunt geen telefoongesprek voeren omdat je judokus je steeds met Lego zit te gooien. Die werkelijkheid. De werkelijkheid waarin je huwelijk gevaar loopt, om de eenvoudige reden dat je nog nooit zo lang bij elkaar bent geweest. Die werkelijkheid. Daar plant God Jezus weer in. Dat is bijzonder. Zoals hij dat nu bij wijze van spreken ook met deze preek doet. Hij plant Jezus weer in onze werkelijkheid. En de vraag is dan, wat gebeurt er dan als Jezus in die werkelijkheid wordt geplant? Nou, staat er in vers 8. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Dus met andere woorden, het eerste wat je moet zeggen bij deze verheerlijking op de berg, je bent nooit alleen. Of je nu thuis, ik kijk toch maar richting camera, ik weet niet of er opname is, maar of je nu thuis misschien al een week zit te wachten op iemand die niet alleen maar je boodschappen doet en ze dan voor de deur neerzet zodat jij ze binnen kunt halen, maar iemand die gewoon ook eens een arm om je schouder legt, dat kan niet, lieve vrouw, lieve meneer, het kan op dit moment niet. Eén ding zeg ik wel, Jezus wordt nu geplant in jouw werkelijkheid. Zit op de rand van jouw bed. Zit op de stoel aan de andere kant van de tafel en kijk je aan. Zit naast jou op de bank als je met je tablet op schoot deze dienst volgt. Zo dichtbij is God. Jezus wordt geplant in onze werkelijkheid. In de werkelijkheid van onze COVID-realiteit. Want hij staat nog bij hen. Dat staat er. En dan gaan ze van de berg af. En dat is natuurlijk wel bijzonder, want je zou dan verwachten van, wat gaan we nu doen? Welke werkelijkheid stappen wij nu in? Nou, je stapt gewoon je eigen werkelijkheid weer in. Jullie gaan zo meteen, er zitten hier nou, misschien 15, 20 mensen in de kerk, jullie gaan zo meteen weer op je fietsje of met de auto, je gaat weer terug in je eigen vrijwillige opsluiting. Nou ja, het is door de regering afgedwongen, maar je gaat weer terug naar je eigen opsluiting. Je gaat weer terug een eenzame week in. Je hebt wel beeldverbinding misschien. Je hebt de kinderen die bellen. Je hebt lessen die je online moet doen. We hebben zelfs leergroepen online deze week. Dus dat wordt heel... Zelfs een kerkraadsvergadering online. Jawel, jawel. Dus dat allemaal wel. Maar je gaat die werkelijkheid weer in. Wat zullen wij gaan doen in die werkelijkheid? Nou, dat leert Jezus ons ook. Want wij dalen dus van deze berg van verkondiging weer af. En Jezus zegt toen ze de berg afdaalden, dan zegt hij tegen ons vandaag, hè, zegt hij tegen ons dat we aan niemand mogen vertellen wat we hebben gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Dat is even een tricky ding. We mogen het aan niemand vertellen wat we hier hebben gezien, dat God in Christus Jezus met ons is. Maar er staat bij, voordat hij uit de dood zou zijn opgestaan. En dat is iets wat die discipelen niet hadden en wij wel. Wij zijn getuigen geweest van zijn opstanding uit de dood. Dat betekent ook dat als wij, zeg maar, richting het einde van ons leven kijken, het einde van onze welvaart, het einde van onze gezondheid, het einde van onze vakantieplannen, het einde van onze economie, hoe zeg je dat? Niet recessie, maar de andere kant. Van onze groei van de economie. Het einde. Als we die kant op kijken, kan de schrik ons om het hart slaan. Behalve als je nu weet dat Christus uit de dood is opgestaan en bij ons is. Bij jou, een collega van mij ligt nu met corona in het ziekenhuis. Bij hem en bij al die andere coronapatiënten is Jezus. Wie is Jezus? Hij is de opgestane. Hij is degene voor wie de dood niet meer het laatste woord heeft. Hij is degene die jou meeneemt elke nieuwe dag in. En daarom is de nieuwe week ook niet een week vol angst en zorgen. Het is een nieuwe week die God ons geeft. Met de woorden, dit is mijn zoon, hij gaat jouw leven in, hij is opgestaan uit de dood, luister naar hem. En dan vragen ze natuurlijk, en dat ga ik niet meer helemaal lezen, dan vragen ze uiteindelijk aan hem, komt dan in deze tijd het koninkrijk van God? Zijn wij dan nu zover, nu de wereld, zeg maar mondiaal, met heel zijn economie en al zijn welvaart, in elkaar dreigt te storten, komt dan nu het koninkrijk van God? Want Elia moest toch eerst komen. Zo vertaal ik dan even wat de discipelen zeggen. Dan zegt Jezus, ja, Elia is al gekomen. Met andere woorden, denk niet dat je deze werkelijkheid, dat je in deze werkelijkheid eeuwig kunt leven. Elia is al gekomen, de opstanding is al gebeurd. Leef jij in mijn koninkrijk. En zo zie je dat als Jezus dan de weg gaat van lijden en sterven, want hij gaat nu weer terug, hij is een heel eind uit Israël weggegaan, nu gaat hij weer terug richting Jeruzalem. Dat gaan wij de komende weken gaan we dat volgen. Terug naar Jeruzalem. Het eindigt voor hem in de dood. De dood aan het kruis. En toch ook niet. Niet de dood aan het kruis, maar de opgestane gaat met ons mee de week in. Uit zijn toekomst komt hij ons tegemoet en zegt, houd moed. Ik heb overwonnen en laat je nooit meer los. Amen.